Zegen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen van het gebed des Heren. Het derde vers. Wij noemden u het derde vers van het gebed des Heren. Thank you. Gemeente, de schriftlezing is vanmiddag uit het boek der psalmen en daarvan de 72ste psalm. Wij noemen nu psalm 72, maar vooraf doen we met de kerk der eeuwen belijdenis met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven, vervolgens psalm 72. Voor Salomo, o God, geef den koning uw rechten en uw gerechtigheid de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen de volken vrede dragen. Ook heuvelen, de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen des noodruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen, zolang de zon en de maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het daaggras, als de droppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. De ingezetenen van door de plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoegen. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de noodruftige redden die daar roept. Misgaat is de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de arm en de noodruftigen verschonen en de zielen der noodruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven en men zal hem geven van het goud van Scheba en men zal geduriglijk voor hem bidden. Den ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Geloof, zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloof, zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja amen. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Zover.
zoeken wij nu samen het heilig aangezicht des Heren. Heere, trouwe God, langmoedige God, die ons verdraagt, die ons samenbrengt, die ons gespaard hebt. En niet alleen degenen die in uw huis zijn vanmiddag, ook degenen die meeluisteren in Icasia of bij de kerktelefoon thuis. Wij allen zijn tot op dit ogenblik door u in het leven gehouden. En dan te bedenken dat wij mensen zijn die in het paradijs tegen u gekozen hebben. Die in feite de dood verkozen hebben boven het leven. En die telkens weer zeggen tot die ene levensvorst, Jezus Christus, wijk maar van ons, want aan de kennis uwe wegen heb ik geen lust. O Heere, wij zijn zo diep gevallen. Maar u hebt een weg uitgedacht, waardoor zelfs een wederhorig kroost altijd bij u zal wonen. En wilt u dan gedenken een ieder van ons in onze persoonlijke omstandigheden, in omstandigheden misschien van ernstige ziekte, van pijn en moeite, misschien benauwdheid. O, u kunt ook in dat ziekenhuis een zegen schenken, of thuis. En ook hier in uw huis hebben wij u nodig, Heere. Dan hebben wij zo nodig die ene zaligmaker, Jezus Christus, die niet alleen de schuld heeft verzoend voor zijn kerk, maar die ook de dood heeft verslonden tot eeuwige overwinning. Op de paasmorgen bent u opgestaan en het is gebleken hoe waar uw woorden zijn. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wij zoeken het leven zo in het aardse. Wij zoeken zo ons leven te vullen met de dingen die voorbij gaan. Met alles wat tijdelijk is. Wat te zien is. Wat voorbij gaat en wat vergankelijk is. Maar Heere, geef toch dat we zullen zoeken de dingen die blijven. Bovenal uzelf te zoeken. Die leeft tot in alle eeuwigheid. En die doorgaat met uw werk, zolang de zon en maan zijn zullen, van geslacht tot geslacht. En zo mag vanmiddag in deze dienst, als u het geeft, niet alleen het woord worden bediend, maar ook het sacrament van de heilige doop. En dan betoont u hoe waar het is, Heere, dat de kerk niet iets is van vroeger alleen, maar ook van vandaag. Ja, zolang de zon en maan zijn zullen, dan gaat u door met uw werk, ondanks alles. Ondanks alles in de wereld, ondanks de verwatering en de wereldgelijkvormigheid in onze harten, in onze kerken. Heere, wat ligt er een schuld? Maar u, Heere, zult ondanks mensen doorgaan. U hebt er nog liggen onder het zegel van uw verkiezing. En die van eeuwigheid verkoren zijn. Die zullen er komen. En daarom is er hoop ook voor de kinderen. Nee, niet in henzelf. Maar omdat u het hebt beloofd. En dat er nog steeds gepredikt wordt. En nog steeds het sacrament mag worden bediend. Heren, mogen we dan ook de kinderen vanmiddag opwekken om u te zoeken. Want ook jonge kinderen hebben een nieuw hart nodig. Bekeer hen dan, Heren. U hebt het zelf gezegd, o Heer Jezus Christus, laat de kinderkens tot mij komen. En verhindert ze niet. Wat kunnen we ze verhinderen? Als vader en moeder, wanneer we alles toestaan, goed vinden, door de vingers zien, wat staan we ze dan in de weg? Bewaart u deze ouders daarvoor, Heere. Zij zijn vanmiddag met hun kind in uw huis gekomen. En met hun andere kinderen. Wat hebt u hen rijk gezegend. En nu is het alsof u zegt vanmiddag. En wat krijg ik daar nu voor terug? O, maak ons eerlijk. Geef waarheid in het binnenste. Opdat we zullen zien wat Jesaja bemerkte toen hij u de heilige in het oog kreeg. U de reine God. Daar heeft hij het uitgeroepen dat hij zelf zo onrein van lippen was. En dat hij woonde te midden van een volk dat onrein van lippen is. En heren, dan is er aan onze zijde geen enkel recht. Dat u onze kinderen redden en genade bewijzen zou. Maar neem dan nog redenen uit uzelf. En maak ons ook als ouders getrouw. Om te vragen niet wat mensen zeggen. Om niet te vragen naar de inzichten van mensen. Maar u hebt het gezegd indien iemand wijsheid ontbreekt. Dat hij dat van mij begeren. Om dan zo op te zien naar u, Heere. En te smeken om wijsheid en licht en leiding en waarheid en liefde tot uw eer. Liefde ook tot de zielen van onze kinderen. O, dat zal een voorzichtig leven geven. O, mogen ze worden opgevoed in de vreze van uw naam. U hebt het beloofd dat ze u zullen vrezen. Zolang de zon en maan zijn zullen. Gebruik deze ouders daartoe. Heren, dan moeten ze u zelf ook leren vrezen. Wilt u hen dat schenken? Wilt u hen leren u nodig te hebben van ogenblik tot ogenblik? En wilt u hen een dankbaarheid schenken? Ziende op uw bemoeienissen, op uw trouwe zorg, op uw zegeningen. En dat ze die maar zullen leren tellen. Eén voor één. Heren, we danken u dat wij vanmiddag in uw huis mogen zijn, in alle rust en vrijheid. Dat u hier dit kerkgebouw schonk, dat woord mocht opengelegd worden bij deze eeuwenoude psalm, die vol van geest en leven is. Dat er ambten zijn. U hebt de kerk de ambten geschonken, maar we mogen u ook toch wel vragen of u de lege plaats wilt vervullen van herder en leraar in het midden van dit volk. Heren, wilt u op uw tijd de man uw raad zenden en geven dat ze bij vernieuwing een knecht uit uw hand mogen ontvangen. We hebben opnieuw gelezen in de saambinder dat jonge mannen zich melden zouden die zich geroepen weten om uit te gaan en uw woord te mogen prediken. Zoudt u nog in genade op ons kerkverband willen neerzien? Heren, want als u doet naar wat wij ons hebben waardig gemaakt, dan zal er niet één worden aangenomen. Maar als u werkt, wie zal het keren? Als u opent, wie zal sluiten? Werk dan in de harten van degenen die u oprecht vrezen en die uw stem hebben vernomen. Ik zend u. Opdat ze er niet meer onderuit kunnen en zichzelf ervoor over krijgen en zich mogen leren stellen in de weg van de middelen. Heere, kom erin mee. Werk nog op de zendingsvelden, op de evangelisatieposten en overal waar uw woord wordt uitgedragen. Zegen het. Mag het zijn tot vernieuwing, tot verlevendiging van uw volk. Mag het zijn tot levendmaking van Adams kinderen. Heere, plant ons dan over van die brede weg op de smalle weg die ten leven leidt. We smeken of u ook ons wilt voorgaan vanmiddag in het uitdragen van uw woord, in het bedienen van het sacrament. Mag alles ordelijk verlopen, mag het bovenal zijn naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Dat zal ook zijn naar het hart van Jeruzalem. U weet of ze er zitten die meezuchten als Aarons en Hurs. En die de ambten meedragen. Die de kerk, de gemeente op het hart hebben liggen. Heere, geef dat er maar veel worstelingen in de binnenkamer zouden zijn. Ook juist voor onze jonge mensen. Sommigen staan vlak voor examens. Wilt u ze helpen? Wilt u de leraren helpen? Geef dat ze ook werkelijk de weg zullen wijzen als een gids die weet hoe de weg is en die het ook vooral niet weet. En die het eerlijk zeggen mag, ik weet het niet, maar God weet het in Christus Jezus, want Hij is de weg. O, mogen ze zo tintelen van geest en leven, ook de scholen, de basisscholen, de speciaal onderwijsscholen, het voortgezet onderwijs, wees ze nabij, Heer. We leggen alles in uw handen en mogen we vanmiddag merken dat u nog wilde afdalen, onverdiend. We smeken het uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan nu eerst over tot het bedienen van de heilige doop aan één kind van de gemeente. En we lezen u daartoe het formulier. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat we met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, om ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende. Alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens. Totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden we ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u, in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39, met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als het de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, in Marcus 10, vers 16. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid hebt, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten. En ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wil dan moeder de Vries ook gaan staan. En dan wil ik u als ouders vragen om te antwoorden op de 3 vragen die u voor Gods heilig aangezicht gesteld zullen worden. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult ge van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer de zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader de Vries? Moeder de Vries. De Heere heeft het gehoord, uw ja-woord heeft geklonken in het midden van de gemeente. En daarmee heeft u bevestigd dat uw kleine kind in zonde ontvangen en geboren is. Een ontzaglijke werkelijkheid is dat. Ik denk niet dat we dat zomaar doorgronden, wat dat zeggen wil. En daarom is ook water in het doopvond. Dat toont dat dat kind moet worden afgewassen, dat dat hart moet worden schoongemaakt, jongens en meisjes. Dat weet je toch wel? Als je buiten gespeeld hebt en je hebt vuile handen en je moet gaan eten, wat zegt je moeder dan? Eerst handen wassen. Eerst schoonmaken met water. Water is om het schoon te maken. En omdat dat kleine kind nu al een zwart hart heeft door de zonde die overgeleverd wordt. Want wie zal een reine uit een onreine geven? Daartoe is er water. Het is een teken dat het moet worden afgewassen. Het is een teken dat het vuil is. Een belijdenis is dat. Maar dat water laat ook zien dat er water is om het af te wassen. Zo vuil als dat kind is, zo zeker is er ook water om die vuilheid af te wassen. Dat water wijst heen naar het bloed van Christus, wiens lijden en sterven wij nog onlangs hebben herdacht. Heeft hij niet zichzelf gegeven tot in de dood, opdat doodschuldigen leven zouden? O, dan hoop ik zo dat u werkzaam bent met dat kleine kind en met de andere kinderen en jullie met je broertje, om te vragen of de Heere ook hem bekeren wil. Of de Heere ook zijn zonde en schuld wil afwassen. En wat is het dan nodig om een voorbeeld te zijn voor uw kinderen? Hoe kunnen uw kinderen heilig jaloers worden wanneer u hen niet opvoeden kunt in de vreze des Heeren? Hoe kunnen de kinderen bemerken wie God is in zijn heiligheid en in zijn genade, als we hem niet zelf kennen? O, de Heere, geef jullie dat nieuwe leven. En hij werke dat in uw aller hart, ook in de harten van degenen die u lief zijn, die ook vanmiddag bij u zijn. En dat is groot. O, er zal ook bij hen gebed zijn voor dat kleine kind. En gemeente, als er dan weer een kindje aan de gemeente is toegevoegd, dan vraag ik toch aan degenen die bidden geleerd hebben, of zij dat kleine kind aan de Heere willen opdragen, maar ook voor die ouders, want denk erom, wij leven toch wel in een hele vreemde tijd. Nee, het is weer ook niet vreemd, want sinds Genesis 3 is alles onder de invloed van de vorst der duisternis, maar juist nu komt het zo dicht de gezinnen in en zit het in ons hart, wordt het voortdurend aangewakkerd en losgemaakt. En we mogen wel des te meer smeken, leid ons niet in verzoeking. En ik hoop dat jullie wat dat betreft ook zullen betonen in je leven dat je je eigen hart kent. O, hou de wereld buiten je huis. En ik weet wel, dit in ons hart. Wij kunnen niet een klooster in om de wereld te ontvluchten. Dat zit van binnen. Maar dat je toch met een oprecht en een zuiver geweten zou kunnen smeken, leid ons niet in verzoeking. De Heere geve dat. Dat u zo om die kostbare kinderen die de Heer gegeven heeft, zou heen staan, biddend, smekend, om levendmaking, om bekering. Want ze zijn in Christus geheiligd, dat is waar. Maar nu hebben we gebeden of ze ook in Christus mogen worden ingelijfd. En dat is die inwendige verbondsheiligheid. Daar is genade voor nodig. Daar is levendmaking voor nodig. De Heere geve dat aan jullie kindje. En hij heeft beloofd, zolang de zon en de maan zijn zullen, dat dat werk doorgaat van geslacht tot geslacht. Dat mag jullie tot een bemoediging zijn. Het zij zo. Terwijl de kinderen nu worden binnengedragen, terwijl het kindje nu wordt binnengedragen, zingen wij Psalm 105, daarvan het vijfde vers. Na het amen van de doop zingen we staande Psalm 134, het derde vers. Dus nu eerst Psalm 105, vers 5. Na het amen van de doop, Psalm 134, daarvan het derde vers. Floris, Jan, Jonathan. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We eindigen deze doopsbediening nu met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon, Jezus Christus, mitsgades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan nu eerst zingen uit Psalm 72, het tweede en het derde vers. Terwijl we dat zingen, wordt er gecollecteerd, eerst voor de kerk. De tweede rondgang is voor de diaconie en de derde rondgang is bestemd voor onze theologische school. En terwijl het dus wordt gecollecteerd, zingen we Psalm 72, vers 2 en vers 3. Gemeente, we willen vanmiddag met de hulp des Heren nog stilstaan bij Psalm 72, in het bijzonder het vijfde vers. Psalm 72, vers 5. Waar we lezen, zij zullen u vrezen. Zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Tot zover. Er is hoop voor het nageslacht. Er is hoop voor het nageslacht. We staan stil bij twee gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij een vrezend volk. Want we lezen in het eerste gedeelte van vers 5. Zij zullen u vrezen. Een vrezend volk. En dan onze tweede gedachte. Een trouwe koning. Want wat lezen we nu in het vervolg van vers 5? Dat volk zal er zijn die de Heere zullen vrezen, zolang de zon en maan zijn zullen, van geslacht tot geslacht. Dus er is hoop voor het nageslacht. Ten eerste een vrezend volk. Ten tweede een trouwe koning. Gemeente, aan het einde van Psalm 72 wordt duidelijk dat dit gebed het laatste gebed is dat David heeft gebeden. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Waarom wordt dit gebed gebeden? Wel, David was 40 jaar koning geweest. En nu geeft hij in het land het volk de opdracht om de bazuin te blazen, opdat de zalving van Salomo algemeen bekend zal worden, de koning Salomo leven. En nu zal Salomo koning zijn in zijn plaats. En niet lang daarna voelt David zijn einde naderen en is Psalm 72 ontstaan. En dan heeft die psalm het opschrift voor Salomo: O God, geef de koning zijn rechten. Staat dat er? Nee, David weet al wat hij bidden moet. Niet om voorspoed, niet om welvaart in de eerste plaats. Hij zegt, O God, geef de koning uw rechten. En uw gerechtigheid aan de zoon des konings. David weet het, Salomo heeft niets van zichzelf. Wie zal een reine geven uit een onreine? Dat wist David ook, u kunt dat lezen in Psalm 51. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. David had wat zelfkennis ontvangen. En dan zeg je niet meer van je kinderen, dat doen mijn kinderen niet. Nee, als je wat zelfkennis hebt, dan weet je dat de appel niet ver van de boom valt. Dat wij allen Adams kinderen zijn. Zo is het ook met Salomo. O God. Wat een zegen als een vader zo voor zijn zoon mag bidden. O God, als een moeder zo voor haar kindje bidden mag, geef mijn kind toch uw rechten, wat hij nodig heeft. Hij is zelf vol van ongerechtigheid. Hij heeft uw gerechtigheid nodig. Alles moet ons immers van God zelf gegeven worden. En nu zal Salomo alleen maar een rechtvaardig koning zijn als God hem rechtvaardig maakt. Als de Heere zelf in zijn hart woont. Als de Heere zelf hem genade schenkt en hem helpt. O David smeekt of Salomo rechte wegen zal bewandelen. Geef de koning uw rechten. Dat hij toch eerlijk zal zijn. Rechte wegen zal bewandelen. Niet kromme wegen die wij van nature allemaal willen bewandelen. Nee, Heere, mag hij maar eerlijk zijn. rechtvaardig. Psalm 72 is dus een gebed. Maar het is niet alleen een gebed, het is ook een profetie. En wat wordt er dan geprofeteerd? Wel, dan lezen we in vers 3 dat de bergen zullen de volken vrede dragen. David voorzegt dat in de tijd van Salomo een bloeitijd zal zijn. Een tijd vol van zegen en vrede. U kent misschien het woord shalom. Leg het maar eens naar Salomo. Salomo, dat heeft met vrede te maken. Salomo is de vreedzame. En dat blijkt ook verder in de hele geschiedenis van het volk Israël onder Salomo. En het blijkt ook uit deze psalm. Hoe de Heere dan David in de mond gelegd heeft om dit te voorzeggen. Dat er een vredevolle tijd zal zijn. Maar gemeente, als u nu al die versen van psalm 72 tot u neemt en op u laat inwerken, dan merkt u dat psalm 72 verder reikt dan alleen Salomo. Immers, u kunt niet alles wat in psalm 72 te lezen valt toeschrijven aan een aardse tijdelijke koning. Nee, psalm 72 blijkt ook een heenwijzing te zijn naar Christus, de Messias, die van zichzelf getuigt. U kunt dat lezen in Matthäus 12. En zie, meer dan Salomo is hier. O, het koningschap van koning Jezus overtreft dat van Salomo nog. Kunt u zich nog herinneren, misschien uit de adventtijd wel, dat er nog over gepreekt is, uit Jesaja 9. Als dan Jesaja gaat profeteren van dat kind dat ons geboren is en de zoon die ons gegeven is, dan noemt men zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid. En dan vredevorst. En zoals Salomo nu een koning zal zijn die vrede zal brengen, veel meer dan Salomo is hier, zegt Christus. Hij is de vredevorst die voorzegd was in de profetieën van Jesaja. Alles wat in deze psalm van Salomo gezegd wordt, geldt des te meer van de meerdere Salomo, Jezus Christus. En gemeente, juist van Christus wordt nu in ons tekstvers gezegd, zij zullen u vrezen. Wie zijn dat eigenlijk? Wat is dat eigenlijk voor een volk, dat vrezende volk? En dan zien we her en der in deze psalm kenmerken van dat volk. Want het woordje zij, dat slaat natuurlijk terug op vers 4. Zij, dat zijn de ellendigen des volks. Dat zijn de kinderen der noodruftigen. Wat zijn dat voor mensen? Wel, u moet misschien iets meer weten ook van die tijd. Een koning was vrijwel alleenheerser. En als je een rijke buurman had en je was zelf arm, dan kon zo'n rijke buurman je onder de knoet proberen te krijgen. Hij kon zelfs wel wat van je afpakken. En zie het dan maar weer eens terug te krijgen. Maar nu was er een koning. En als je nou een eerlijke koning hebt die recht richt, dan zal die opkomen voor de armen en de nooddruftigen. De nooddruftigen, dat zijn de mensen die in nood zijn. En zoals nu een echte eerlijke koning, een rechtvaardige koning, het opneemt voor ellendigen, voor hongerigen, voor mensen die dorst hebben, die in nood zijn, die nooddruftig zijn. Zo zal Christus hongerigen voeden met dat levende brood dat hij zelf is. Zo zal Christus die dorstenden lessen uit die fonteinen des heils. Zo, en dat staat in vers 12, zo zal hij de ellendigen die geen helper hebben, tot een hulp zijn. Ziet u, gemeente, hoe die parallellen lopen? De arme en nooddruftige, dat zijn de mensen die in nood zijn. Die kunnen bij deze koning Salomo terecht. Maar de geestelijk armen en nooddruftigen en ellendigen, die geen helper hebben, gans hulpeloos. Tot hem gevloden zal hij ten redder zijn, want ze gaan roepen. Wat zie hij bidt, staat er van Saulus. Zo gaat het met die nooddruftigen, die gaan roepen. Die gaan hun ellende doorleven, hun armoede, die worden verdrukt. En die zeggen, Heere, help me toch. Kent u dat, dat roepen? Bent u alles geheel hulpeloos geweest? Bent u alles bekendgemaakt met uw nood? Dat u moest zeggen, nou zo'n nooddruftige, ja ik weet dat dat zeggen wil. Een nooddruftige is in nood. Nee, dan bespreek je de nood niet, want dat kun je wel heel lang volhouden. Maar dan doorleef je je nood. Dat is een zaak van leven en dood. Zij zullen u vrezen. Wie zijn die zij? Ja, dat zijn ellendigen en armen. We lezen dat ook elders in Gods woord, bijvoorbeeld in de profetieën van Zefanja. Dat de Heere dan belooft dat hij zich een ellendig en arm volk zal doen overblijven. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Dus gemeente, de vraag is vanmiddag niet of u al een beetje kunt geloven. De vraag is ook niet of u al een beetje goed kan bidden. Of u al een bekeerde man of vrouw bent geworden en dat u een groot christen bent geworden. Dat is de vraag niet. Wat is dan de vraag? Of u al een nooddruftige geworden bent. Of u al een ellendige in uzelf bent geworden, een arme. En dat kan nu samengevat worden met het vrezen van Christus, zoals het volk Salomo vrezen zal. Zij zullen u vrezen. Jongens en meisjes, moet je dan bang zijn voor de Heere? Dat is toch vrezen, bang zijn? Nou, zo bang mag je wel zijn voor de duivel, want die wil altijd dat je op de brede weg zult blijven. En die liegt. En die probeert je te verlokken en te verleiden, zodat je niet naar de Heere gaat. Maar dat vrezen wat hier bedoeld wordt, dat is geen slaafse vrees. Dat is niet zomaar alleen bang zijn. Nee, dit is een kinderlijke vrees. En eigenlijk, als er nu staat in het vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder, dan had er ook wel mogen staan, vreest uw vader en uw moeder. Dat is geen slaafse vrees. Dat is niet bang zijn voor een knoet of een knuppel of een pak slaag. Maar dat is een kinderlijke vrees. Dat gaat veel dieper, dat is veel rijker, dat is totaal anders. Wat is nu dat vrezen? Wel, als die armen en ellendigen de Heere vrezen, dan vertonen ze in feite drie eigenschappen. En ik zou wel willen, jongens en meisjes, als jullie nu thuiskomen, dat jullie vader of moeder vraagt, en wat waren nou precies die drie B's? Want het zijn drie woorden die met een B beginnen. Weet u wat dat vrezen is? Dat is in de eerste plaats beven. Ten tweede buigen. Ten derde beminnen. Nog een keertje. Beven, buigen, beminnen. Kinderlijk vrees, dat is in de eerste plaats beven voor de majesteit en de heiligheid van God. O, daar krijgt u oog voor als de Heere uw ogen opent in de levenmaking. In dat ene ogenblik wanneer hij zegt, leef in uw bloedia, leef. Zoals Saulus op de weg naar Damascus, de ogen werden opengedaan voor wie hij zelf is en hoe heilig God is. Dan wordt onze schuld blootgelegd. Ja, dan gaat onze etalage eraan. Dan zijn we ineens niet meer een net kerkmens, zoals Saulus dacht te zijn. Maar ik heb de gemeente Gods vervolgd. O, wat is hij zich gaan schamen voor God. En wat werd hij gewillig. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is dat beven. Dat heeft te maken met die droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werd. Wanneer u iets gaat proeven van de heiligheid en de majesteit Gods, dan leert u altijd iets van uw eigen onheiligheid. En uw eigen vijandschap. Kent u er wat van? Daar begint God. God begint niet aan het einde. God begint daar waar hij u aantreft. En waar treft hij de zijnen aan? Oh, dat is op de brede weg. Ze moeten immers losgesneden worden van Adam en ingeënt worden in die ware wijnstok Christus. Dan leer je beven. Dat is iets van dat vrezen. Vrezen is dus beven. Maar er is nog iets. Er is ook buigen. Want je kunt bang zijn. Zelfs kun je beven. En zelfs kun je je schuld zien liggen. Maar als je dan rechtop blijft staan. En als Esau of Kain of Judas echt wel weet wat je schuld is, maar weigert te buigen, dan is het nog niet die ware godsvrezen. Nee, God leert zijn kinderen buigen onder God. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Ik niet, Heer. Kent u dat? Dat u zo de Heer ging aanlopen als een waterstroom, met oprecht berouw uw zonde ging beleiden, uw kromme dingen, uw ongerechtigheden. Dan zal de Heer u laten zien wie u werkelijk bent en dat het van binnen uitkomt. En dat van binnen juist de bron van al die wanbedrijven zit. En dat uw hart niet meer op te knappen is. Dat uw ziel modder opgeeft en dat het niet beter wordt. O, in het begin zult u wellicht proberen om uw leven te verbeteren. Maar dan komt er een moment dat u zegt, Heer, het wordt helemaal niks meer. O, dan gaat u leren dat God niets meer verplicht is. Dan gaat u buigen onder God. Uw doen is rein, Heer. U doet het niet meer verkeerd. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Dat is zo'n gezegende plaats. Dat is nou een plekje dat wij nooit zoeken, maar waar de Heer zijn kinderen toch brengt. Daar leert hij al zijn kinderen iets van. Niet alleen om te buigen voor God, maar ook niet alleen om te beven voor God, maar ook om te buigen onder God. En dan dat beminnen. Want hoe komt het nu toch dat er een moment komt in het leven van Gods volk dat ze gaan buigen onder God? Dat ze het in feite met God eens worden. Dat ze de Heere niet meer durven tegenspreken. Dat ze wel goed weten en ook doorleven juist dat de Heer het niet verkeerd doet, zelfs niet wanneer hij hen zou voorbijgaan. O, wat is dan een genade als je op dat plekje gebracht wordt, niks meer in te brengen. Lege handen, vuile handen, een vuil hart, een verzondigd leven, een verbeurd leven. Hoe kan dat? Dat de mens het daarmee eens wordt gemaakt. Zoals die Canaanese vrouw. Die was het er ook mee eens. Die zei, ja, Heer, dat is waar. Ik sta er buiten, het is waar. En dat is ook zo. Hoe komt dat toch? Wel, dat heeft te maken met die paradijswoorden. In feite nog voordat de zondeval had plaatsgevonden, heeft God immers gezegd, u kunt het lezen in Genesis 2, ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En die diepe val in Adam, die maakt dat de bezoldiging der zonde, de beloning op de zonde, is werkelijk de dood. De ziel die zonder zal leven, zal sterven. En gemeente, Gods kinderen krijgen nu zoveel liefde tot God in het hart, tot al zijn deugden. Ja, ook de deugd van zijn rechtvaardigheid. Dat ze gaan buigen onder hem. En dat heeft te maken niet alleen met de waarheid van Genesis 2. Maar bovenal met de liefde die God in het hart instort. Dan gaan ze hem beminnen. Weten ze dat meteen? Dat is nou het wonderlijke. U kunt daar iets van lezen in het boekje van professor Wisse. De droefheid naar God. Ik wil u dat hart van harte aanbevelen. Dat weten ze niet meteen hoe dat allemaal is. Of dacht u dat Saulus toen hij die 3 dagen blind was en niet eten en drinken kon daar in de straat de rechte, dat hij wist dat hij liefde in zijn hart had? Dat hij wist dat God met hem begonnen was? Dat hij wist dat hij een kind van God was? Dat God hem bekeerd had en levend gemaakt had? Denkt u dat? Ach nee, ik heb de gemeente Gods vervolgd. Hoe komt dat toch? Dat Saulus in 1 oogwenk van een vijand en een vervolger van Gods gemeente wordt omgezet tot iemand die het niet meer weet. Tot iemand die diep in de schuld is. Hoe dat komt? Omdat God in dat uur van de levendmaking een druppel liefde in de ziel schenkt. En iemand die je innig lief hebt en die je niet is, die ga je missen. Waar zijt gij, Heer? Hebt u die kloof tussen God en uw ziel al ingeleefd? Bent u God alles geheel gaan missen? Dat u zelf de brug hebt opgehaald? Dat u schuldig bent aan het feit dat u God mist en dat u hem niet meer kunt missen? Hoor, dan komt er een heimwee in de ziel. God kwijt en hem niet te kunnen missen. Ze gaan God beminnen. Dus dat beven, dat buigen, dat heeft nou alles te maken met dat beminnen van God. Dan gaat u hem lief hebben, misschien nog onbewust. Maar dan gaat u hem lief hebben, u gaat hem in elk geval missen. Omdat hij u eerst heeft lief gehad. Dat zijn die nooddruftigen. Dat zijn die mensen die zo in het rood staan, die failliet moeten gaan. Die geen eten hebben en uitgehongerd raken. Die geen drinken hebben en om moeten komen van de dorst. Dat zijn die hijgende herten die roepen naar water. Zo schreeuwt mijn ziel tot God, zoals een hert dat verlangt naar water. Die vrezen God. En nu het wonder, gemeente. U zou misschien geen cent voor zulke mensen geven. Ze staan er zo buiten. Maar dan zegt de Heer, op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. U kunt vinden, ook in Psalm 72, dat diegenen die nooddruftig zijn, vers 12, gered zullen worden. Ze hebben een redder nodig, want ze zijn in nood. U kunt vinden in vers 12 en verder dat ze geen helper hebben. Ze moeten geholpen worden. U kunt vinden dat de armen en nooddruftigen verschoond zullen worden. Verschoning wil zeggen vergeving. Maar misschien mag ik het voor de kinderen wel een keer letterlijk nemen. Als je zonde verzoend worden, dan wordt je hart schoon gemaakt, rein gemaakt. Misschien bidden jullie het wel 's avonds. Of schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Dat betekent, wilt u mijn boze en vuile hart schoonmaken? Hij zal de armen en nooddruftigen verschonen. En de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal ze bevrijden, zegt vers 14. Van list en geweld. Voelt u, gemeente? Iemand die in nood is, moet worden gered en bevrijd. Hoe moet dat? Hoe moet dat? Ach, dat kan alleen door die meerdere Salomo. Wanneer hij u geschonken wordt om vrede aan te brengen, terwijl wij altijd in onvrede met God hebben geleefd, dan zult u geleid worden tot die ene vredevorst, Jezus Christus. Dat zal God doen. Zij zullen u vrezen. Er is altijd een vrezend volk. Nu nog, dan zijn we onze tweede gedachte, een trouwe koning. Want er zal altijd een vrezend volk zijn, zolang de wereld bestaat. Zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Want hoe lang is dat? Ga maar lezen, de eerste bladzijde van de Bijbel. Er zij licht, het uitspansel werd geschapen, de zon, de maan en de sterren. De eerste bladzijde van de Bijbel. Toen was er de zon, toen was er de maan. Wanneer houdt dat op? Ja, dan moeten we zijn op de laatste bladzijde van de Bijbel. Want daar zal geen nacht meer zijn. Waar gaat het dan om? Oh, dan gaat het om dat eeuwige, dat nieuwe Jeruzalem. Die totale herschepping van hemel en aarde. En al wat daartussen ligt, dat is de geschapen tijd. Van de schepping tot de jongste dag. Al die dagen zullen er mensen zijn die de Heere vrezen. Dat is ook onze belijdenis op grond van Gods woord. Deze kerk is geweest van de beginnen der wereld af. En zal zijn tot den einde toe. Artikel 27 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat vervolgt met, gelijk daaruit blijkt, dat Christus een eeuwig koning is. Hij is koning niet als Salomo, maar meerder dan Salomo is hier. Hij zal regeren zonder einde. En dan voegen ze er nog dit aan toe. Hij zal een eeuwig koning zijn, Jezus Christus, de welke zonder onderdanen niet zijn kan. Is dat eigenlijk wel zo? U leest toch ook de krant wel? Kerken lopen leeg. Het heidendom is terug. De islam breidt uit. En kijk eens in de kerk. Kijk eens in je eigen hart. Hoeveel wereldgelijkvormigheid is er niet? Waar wordt het ware leven gevonden? Zo'n tijd had Elia ook. Hij zegt, ze bidden allemaal voor Baal. Ik ben maar alleen overgebleven. Maar gemeente, dit was niet waar. Want zolang de zon en maan zullen zijn, zullen ze u vrezen. Er waren er nog 7000 die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. En gemeente, als de apostel Paulus dan spreekt over zijn broeders in de Romeinenbrief, wetend hoe de Joden massaal hebben geroepen, kruis hem, neem weg, kruis hem. Dan zegt hij, hoewel hij weet dat het maar om enkelingen gaat die uit dit volk toch de Messias hebben herkend en erkend en hem hebben leren kennen voor hun eigen hart en leven. Dan zegt hij, alzo, net als in de tijd van Elia, is er ook in deze tegenwoordige tijd een overgeblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En gemeente, nou komen we bij het geheim. Nou komen we bij het geheim. Paulus komt bij de verkiezing van eeuwigheid terecht. Paulus komt bij Gods welbehagen terecht. God heeft zich van eeuwigheid een kerk verkoren. En hij staat er zelf voor in dat die kerk zalig worden zal. Daarom staat er, ze zullen u vrezen. Ja, maar er is toch niemand die naar God vraagt, ook niet tot één toe. Romeinen 3. Dat is waar, gemeente, maar God heeft naar de mens gevraagd. Van eeuwigheid heeft hij een weg uitgedacht, opdat een wederhorige kroos, dat we zeggen een ongehoorzaam nageslacht, dat niets van hem weten wil, toch eeuwig leven zal. Hoe kan dat dan? Ach, het kan alleen omdat Christus van eeuwigheid zichzelf heeft gegeven. Zie, ik kom om al uw welbehagen te doen. Dan zal ik wel in hun plaats gaan staan. Dan zal ik mijn leven geven in hun plaats. Dan zullen zij eeuwig leven. Dan zal ik de dood ingaan. En de toren des vaders zal op mij worden uitgegoten. Ja, hij was zelfs van de vader verlaten. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij heeft de angsten der hel doorstaan. Hij heeft zijn bloed gestort. Hij heeft zijn leven gegeven. Opdat doodschuldigen leven zouden. De kerk wordt dus zalig om Jezus wil. En wat is het geheim dat ze zullen zalig worden? Omdat God het wil, van eeuwigheid. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Kinderen des Heren, zou u niet eens moed vatten voor uw eigen kinderen, van wie u misschien wel zoveel verdriet hebt. Misschien bidden en danken ze niet meer voor het eten, komen ze niet meer in de kerk en de kinderen, de kleinkinderen, ze zijn ongedoopt. Het kan vanmiddag wel weer dubbel worden gevoeld. Ik weet het wel. Maar denkt u nu dat God bij machte is om weglopers terug te brengen? Ja of nee? Kan de Heer dat doen? Doet hij het ook? Ach, u hoeft alleen maar te lezen de gelijkenis van de verloren zoon. Want weet u wat er nu gaande is? Zolang de zon en maan zijn zullen, zegt de Heere, zie, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken gelijk een herder zijn kudde opzoekt. Geloven we dat? Is het waar wat hij zegt? Ezechiël 34, ik zal naar mijn schapen vragen. Al vragen zij niet naar mij, dan zal ik elk en een ieder, wiens naam geschreven is in het boek des levens des lams, in een weg die mij behaagt, van ellende en verlossing en dankbaarheid, en dat is een voortgaand werk, zal ik ze behouden ten leven. Want ik, zegt Christus, ik stel mijn leven voor de schapen. En ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En ze zullen mijn stem horen. Maar ze zijn toch doof? Ze zijn toch doof? Het zijn Adams kinderen. Ach, zegt de Heer, tot die dove Ephata wordt geopend. En de oren zijn geopend. En tot de doden zegt hij, leef, en ze leven. En tot de blinden zegt hij, ziet, en ze zien. En ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. En dat kerkvergaderend werk gaat door van geslacht tot geslacht tot geslacht. En als je nou grootvader, grootmoeder mag zijn, en je kijkt zo naar je kinderen en dan verder, dan zeg je, en toch zal de Heer doorgaan. Hij heeft het zelf beloofd. Oh, dan is er toch hoop voor het nageslacht. Nee, dat is wat anders dan dat u zou zeggen, er zijn rechten. Er liggen nog rechten. Nee, gemeente, er is hoop. Want juist degene die dat gaan doorleven en die de Heere gaan vrezen, dat wil zeggen, die hem gaan beminnen, waardoor ze voor hem zullen beven en onder hem zullen leren buigen, juist de zulken die worden zo geheel onwaardig, zo rechteloos. Die zeggen, Heer, het zou een wonder zijn als u nog naar mij zou willen omzien, zo'n ellendig mens. Dat moet zelfs Paulus nog getuigen. Ik, ellendig mens. Gemeente, de beleving daarvan is zo noodzakelijk. Dat u uw nood leert kennen en als een echte nooddruftige, een ellendige en arme in uzelf, u leert uitleveren met twee lege handen en een verzondigd leven aan degene die het leven is. O, wanneer hij u aan een einde brengt, dan zal hij aan uw ziel geopenbaard worden. Dan zal deze zaligmaker aan uw ziel bekendgemaakt worden. Maar weet u wat het nou is? Hij kan van mij niks gebruiken. Dat is nou ook zo'n pijnlijke les voor dat bekommerde volk. Die wel iets van die droefheid naar God gewaar worden. En die liefde ontvangen tot hem. Dat heimwee, dat het zo trekken gaat en dat ze hem kwijt zijn, maar dat ze ook de zonde niet meer willen. En ja, dan staan ze de Heer soms nog zo in de weg. Want nu moeten ze leren dat van hen nooit meer iets zal meedoen. Dan moeten ze tevoorschijn komen met alles waar ze misschien wel op gebouwd hebben, maar wat Christus niet is. Het moet naar de zaligmaker toe. En daarom zegt de apostel Paulus, ik heb niets willen prediken. Ik heb niets voorgenomen onder u te weten dan Jezus Christus en dien kruisen. En gemeente, wanneer u hem kennen mag. O, wanneer u in hem begrepen bent, dan bent u eeuwig veilig. Dan is uw ziel beveiligd voor de dood. Kunt u het zeggen? Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou me schenden. We zijn allemaal op reis naar de eeuwigheid. Het kan zo ineens voorbij zijn. O, zoek toch in Christus geborgen te zijn. En u mag weten, dat werk gaat nog voort. Wanhoop nooit aan God. Maar wanhoop wel aan uzelf. Want u kunt uzelf niets geven. U bent volkomen afhankelijk van vrije genade. O, dat de Heere dan onze wil verslinden zou in zijn wil. En ons verstand verlichten zou dat verduisterd is. En ons hart vervullen zou met die liefde tot hem. Want van nature is er haat tegen God en onze naasten. Maar om nu zo aan een einde gebracht te mogen worden. En die vredevorst te voet te mogen vallen. En dan uit zijn mond te mogen vernemen. Dat hij de koning der koningen is. Dat hij de meerdere Salomo is. En dat hij een prijs betaalde die u nooit meer betalen kunt. Dan gaat de Heilige Geest wijzen op deze zaligmaker. In zijn heerlijkheid, in zijn beminnelijkheid, zijn schoonheid. Ach, al wat aan hem is gans begeerlijk. En gemeente, dan gaat u ook doorleven iets van zijn gewilligheid. En dan komt u erachter dat u het altijd precies verkeerd hebt gezien, kinderen des Heren. U dacht dat u gewillig was en hij niet. Maar dan zal blijken dat hij wel gewillig is om de grootste van de zondaren zalig te maken. Maar dat vijandschap tegen vrije genade in mijn hart zit. Valt dat even tegen? O vijanden, worden met God verzoend. Dan zullen ze hem vrezen. En dat gaat door, zolang de zon en maan zullen zijn. Ja, bid maar of je kind er ook bij mag horen. En ook je andere kinderen en alle die jullie lief zijn. Dan mag je het zeggen tegen de Heer. Nou heb ik gehoord, Heer, dat u doorgaat van geslacht tot geslacht. En het kan niet met minder. Het is nood in het leven van onze kinderen, in ons eigen hart van nature. O, mogen wij u dan werkelijk vrezen. Leer ons maar beven. Leer ons maar onder u buigen, opdat we u beminnen zouden. Doe het omwille van die beminde zonen Gods, die geliefde zoon, in welke de Vader een welbehagen heeft. Doe het, Heere, omwille van die meerdere Salomo. Amen. We eindigen met dankzegging. O God, we kunnen er maar van stamelen. Van dat heilsplan dat u hebt uitgedacht en uitgevoerd. En we hebben het mogen herdenken. De lijdenstijd. De opstandingsdag. Het wonder van de verschijningen. Van u, o Heere, Jezus Christus, aan uw verslagen, verwarde kerk. O, ze zullen in zichzelf altijd afhankelijk blijven. Maar ze zullen u vrezen. Ze zullen beven en buigen. Ze zullen u beminnen. Want u hebt ze lief gehad. En u hebt naar uw schapen willen vragen. U laat ze nooit alleen. O, zou u zich ook over dit kleine kind willen ontfermen. En wilt u het toevoegen aan die kudde van koning Jezus, die goede herder, die er nooit één uit het oog verliest. wilt u ons die genade schenken met onze kinderen. We danken u voor uw hulp en leiding. Heere, geef ons nog een zegen. Bewaar ons ook in de week die we zijn begonnen. Waak over de gemeente. En als de jongelui op weg zijn naar school, in de bus of met de fiets, of lopend misschien naar de basisschool, maar o, bewaar de kinderen, de jongeren. Maar bewaar ons ook allen in het werk en onderweg, thuis. Heere, geef gezondheid en krachten. En wilt u ons bewaren bovenal voor een onverzoende, onverwachte dood. We vragen ook of u uw naam wilt doen verheerlijkt worden in deze gemeente. Omdat uw lof, uw eer klimmen zal uit het stof om Jezus wil alleen. Amen. Tot slot zingen we Psalm 72. Daarvan het 9e en ook het 11e vers. Wij noemen nu Psalm 72, vers 9 en vers 11. Thank you. Ga nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.